Het thema van de preek, gemeente, u heeft het gezien, Jesus, you only live once. Gemeente van de Heer Jezus Christus, onlangs kwam ik die uitdrukking weer een keer tegen. In een interview met iemand dat diegene zei, you only live once. Je leeft maar één keer. Als je de gelegenheid krijgt om iets te doen, wat je altijd al graag had willen doen, dan moet je dat nu doen, dan moet je het niet uitstellen tot later. Je moet je kans direct grijpen. Het risico gewoon ook durven nemen. Het was al even geleden, maar ik geloof dat in 2012, You Only Live Once, het in Duitsland het jeugdwoord was van het jaar. Vaak wordt het dan ook afgekort met YOLO, dat weet je wel. En de bekende acteur Zac Efron heeft YOLO op zijn hand laten tatoeëren als een soort levensmotto. Je leeft per slot van rekening maar één keer. En heel vaak wordt die uitdrukking YOLO gebruikt als een soort excuus. Als je iets leuks gaat doen in plaats van de dingen die je moet doen. Je maakt geen huiswerk, maar je gaat uit met je vrienden of samen naar de bioscoop. Of als mensen twijfelen over een risicovolle activiteit, over iets geks of iets gevaarlijks, dan bedenkt men, ja, je leeft per slot van rekening maar één keer, daarom moet je het nu maar doen. Of een stel studenten die elkaar aanmoedigen om dat glas wodka in één keer leeg te drinken. Kom op, wat boeit het? YOLO. Er zijn mensen die het zien als een grote motivatie om nog één keer in hun leven die reis, die ultieme reis te maken. De reis van hun dromen of dat meisje of die jongen van hun dromen dan toch maar een keer aan te spreken. Vaak staat YOLO voor dingen die risicovol zijn, voor avontuur. In Amerika was er een rapper die een Twitterberichtje verstuurde. Vlak voordat hij dronken de auto instapte, twitterde hij YOLO. En hij reed zo hard dat hij zichzelf doodreed. Je zou die uitspraak natuurlijk ook kunnen omdraaien. Juist omdat je maar één keer leeft, moet je zuinig zijn op het leven dat je hebt. Maar zo wordt het vaak niet bedoeld. You only live once. Ik moest aan die uitspraak denken, gemeente, bij de voorbereiding van de preek, door wat ik had gelezen, maar ook door wat we lezen van Maria. Johannes 12 zien we Maria die als Jezus in dat dorp Betanië komt, aan tafel ligt. Dat ze naar hem toe gaat om hem te salven met de meest kostbare parfum die er op dat moment te vinden was. En ze wacht niet tot later totdat hij begraven wordt. Maar ze kiest het moment uit, ze gaat daar naar binnen en zalft Jezus voor Maria was dat het moment. Nu ga ik Jezus salven. Nu is het moment dat ik hem moet salven, heeft ze gedacht. Nogal schokkende gebeurtenis. Zoals uit het nagesprek blijkt. Jezus is namelijk aangekomen in Betanië, een dorpje 3 kilometer van Jeruzalem vandaan, moest je de Olijfberg over. Aan de andere kant, een dorpje waar hij vaak kwam. In het bijzonder in het huis van Maria, Martha en hun broer Lazarus. Een huis voor wie hij veel betekende. Een huis dat voor hem ook veel betekende. Hij was er meer dan welkom. En zo is hij daar in Betanië 6 dagen voor het paasfeest. Vermoedelijk de zondag. Voor zijn laatste werkweek op aarde. Heer Jezus is uit Jericho gekomen naar Jeruzalem. Want hij weet dat zijn laatste dagen eraan komen. Pasen. Het grote feest van de verlossing. Israël viert de bevrijding uit Egypte. Straks ligt het paaslam op tafel en lezen ze de verhalen en de exodus over de doodsengel die aan de huizen voorbij gaat. En als Jezus dan in dat dorp komt, wordt er een feestelijke maaltijd voor hem georganiseerd. Ze willen de man eren die een dorpsgenoot weer tot leven bracht. En nu de gestorvene Lazarus weer leeft, is het dorp nog meer in feeststemming dan bij een geboorte. Jezus is de eregast in Betanië. Speciale maaltijd wordt er georganiseerd. Want Lazarus, vorige hoofdstuk, is niet dood, maar leeft. In dat korte stukje wat we hebben gelezen, Johannes 12, komen de naam Lazarus wel 4 keer tegen. Spreekt iets van verwondering uit. Hij lag 4 dagen in het graf. Maar Jezus heeft hem opgewekt. En daar zit hij aan tafel. Ligt hij aan tafel zoals gebruikelijk was. Levend bewijs van de ontferming, genade van God. Martha, ja, Martha dient. Maar hoewel zij als gastvrouw daar in het huis bezig is te dienen, is er vermoedelijk niet de maaltijd, vindt de maaltijd niet plaats in het huis van Martha en Maria. Want we lezen, zo zegt Johannes fijntjes, vers 2, Lazarus lag ook aan tafel. En het was in Israël zeer ongebruikelijk dat als in jouw huis een maaltijd plaatsvond, dat je als gastheer zelf ook ging aanliggen. Dan bleef je staan, dan zorgde je dat alles in goede banen werd geleid. Maar Lazarus die ligt ook aan. En hij zou vermoedelijk volgens de andere evangeliën zouden ze in het huis van Simon de Melaatse zijn. Maar Johannes vertelt dat hier niet. Alle aandacht gaat uit naar wat Maria met Jezus doet. Die verkwistende daad, die dure parfum die ze over Jezus' voeten uitgiet. Een beetje zuinige reactie van Judas daarna. Het is niet helemaal duidelijk, gemeente, maar als deze geschiedenis van Johannes 12 teruggaat op wat we ook in Lucas 7 kunnen lezen, dan zijn er heel wat dingen niet in orde. In Lucas 7 komen een zondares tegen die Jezus zalft. Maar aan alle essentiële regels van de gastvrijheid heeft het daar ontbroken. Als mensen te gast zijn in Israël, dan word je begroet met een kus. Dan worden je stoffige voeten gewassen en wordt er parfum over je mantel gesprenkeld. Tegen het zweet, om toch een heerlijke geur in huis te hebben. Maar dat alles vond niet plaats in dat huis van Simon. Maar Johannes vertelt daar niet over, dus ik laat dat maar liggen. Johannes focust, de schijnwerper valt op Maria. 3 dingen worden er van Maria gezegd. Allereerst de nardus. Als de gasten samen met de Heer Jezus aan tafel liggen, die tijd gebruikelijk, ik zei het al, dan loopt zij naar Jezus toe. En uit de plooi van haar mantel haalt ze een albasten flesje tevoorschijn. En albast, dat is een soort geelachtige marmer, gebruikt om dure parfums in te bewaren met een smalle hals. En als je dat dan omkeerde, dan kwam er druppelsgewijs parfum uit. En in dat flesje dat Maria daar heeft, daar zit heel speciale parfum. Dat is de nardusolie. En dat komt van de nardusmirre en dat is een kostbaar plantje wat ergens hoog in de bergen van de Himalaya groeit. In de buurt van Tibet. En dat nardusplantje dat moest je van grote hoogte halen en de wortels moesten bereid worden met kokend water om de olie eruit te krijgen. Het is een ontzettend kostbaar gebeuren. En dan moest het nog helemaal van Tibet via de kameel, via de handelsroutes naar Israël toe. En Johannes vertelt dat Maria maar liefst een pond nardusparfum heeft. In het Grieks staat daar litra, een liter, waar ons woord liter vandaan komt, maar dat was in totaal iets van 350 gram. En dat is een enorme hoeveelheid. Judas heeft dat een beetje uitgerekend. Hij zegt dat is zo'n verspilling, dat is wel 300 denariën, 300 penningen. Nou, dat was ongeveer het jaarsalaris van een arbeider. Maria heeft dus een vermogen uitgegeven om zo'n klein flesje kostbare nardusparfum te kunnen kopen. Daar heeft ze waarschijnlijk al heel lang voor gespaard, misschien een paar jaar lang, om dat te gebruiken voor die begrafenis van Jezus. Maar nu loopt ze dan naar Jezus toe en ze breekt die halster af en giet dat hele flesje over Jezus uit. Het geld interesseert haar niet. Het is een uiting van haar liefde. En dan gaat het natuurlijk ook niet om als je iemand een geschenk geeft, hoeveel het kost. Maar de waarde van een geschenk zit in de betekenis. In wat het betekent voor degene die het geeft en voor degene die het ontvangt. Nardesparfum. Geweldig kostbaar. En het tweede wat opvalt, is dat zij met die parfum, vers 3, de voeten van Jezus zalft. Dat is een heel opmerkelijk detail wat Johannes daar vertelt. In de andere evangelie wordt namelijk gezegd dat Maria heel het lichaam van de Heer Jezus zalft. En ik denk persoonlijk dat ze dat ook heeft gedaan. Want de hoeveelheid parfum die ze had was eigenlijk te overvloedig om alleen de voeten van de Heer Jezus te wassen. Waarschijnlijk heeft ze heel het lichaam gezalfd, vandaar dat het ook in het hele huis te ruiken was. Maar Johannes zegt dat ze wijst alleen op de voeten van Jezus. En waarom doet hij dat? Er zijn twee redenen, ik noem er nu één. Ik denk vanwege wat gaat komen. U weet het, in hoofdstuk 13... gaat het over de voetwassing van de discipelen. En Johannes legt daar denk ik de vinger bij. Straks wil de Heer Jezus de voeten van zijn discipelen wassen en hen een les leren in nederigheid en dienende liefde. En al die mannen zeggen nee, dat mag niet gebeuren. Maar hier zien we Maria, die voorafgaand aan die voetwassing de voeten van de Heer Jezus zalft. Het werk normaal van de gastheer of een van de slaven, wat niet was gebeurd, dat doet Maria. Met de meest kostbare parfum die er op dat moment te vinden is. Zalft ze, wast ze, maakt ze de voeten van Jezus schoon. Want ze heeft die voeten lief, kom ik zo op. In dienende liefde bewijst ze Jezus haar liefde. Het werk van een slaaf, maar dat boeit ze niet. En het derde, wat ook opvalt, is dat ze met haar haren de voeten van Jezus afdroogt. Nou, dat was in die tijd zeer ongebruikelijk. Dat een vrouw haar lange haren liet loshangen, in gezelschap van mannen, in gezelschap van een maaltijd, dat deed je niet, dat bleef onder de sluier bedekt. Net zoals moslimvrouwen dat vandaag de dag doen. Alleen thuis, in aanwezigheid van de man, mag de sluier af. Maar Maria denkt daar niet aan. Ze haalt de sluier af en met haar haren begint ze de voeten van Jezus te deppen en schoon te wrijven. Ze ziet maar één ding. Ze vergeet al die mannen om haar heen en ze ziet alleen nog maar Jezus. Het is als iemand die op het vliegveld staat, wacht op zijn man of zijn vrouw of op zijn geliefde. En zodra hij of zij dan door de poorten van de vertrekhal komt, wordt iedereen vergeten en dan ziet je alleen nog maar hem of haar staan. En je rent naar elkaar toe. En heel de wereld om je heen vergeet je. Je valt elkaar in de hals en het boeit je niet wat de anderen vinden of zien. En zo is het bij Maria. Ze zet al haar kaarten, heel haar vermogen stort ze uit en met haar haren wast ze de voeten van Jezus. En waarom doet Maria dat? Wat denkt u? Wat denk jij? Wat beweegt haar nou om zo'n jaarsalaris in zo'n moment zomaar te verspillen? Ja, kun je zeggen, dat denkt u misschien, dat zou kunnen. Nou ja, ze is gewoon dankbaar. Lazarus, haar broer, was dood. En die zit nu aan tafel. Ja, wat is je broer je waard? Iemand die verloren was en weer gevonden, wat is je dat waard? Alles toch? Dankbaarheid maakt je vrijgevig, zeker. Maar ik denk dat er nog wat achter zit. Maria zalft de voeten van Jezus omdat die voeten van Jezus voor haar de meest kostbare voeten van de hele wereld zijn. Want u weet misschien wel, jij weet dat ook wel. Waar was Maria altijd te vinden? Aan de voeten van Jezus. Overal waar we haar zien, zit ze aan de voeten van Jezus te luisteren. Naar zijn stem. En die stem had ze lief gekregen. Het is zoals de apostel Paulus in Romeinen 10 zegt, als hij Jesaja 52 citeert. Hoe liefelijk zijn de voeten van hem die de goede boodschap brengt. Die vrede laat horen, die heil brengt. Die zegt tegen Sion, uw God is koning. Maria heeft aan de voeten van de Heer Jezus zitten luisteren. En weet u, zij heeft ontdekt, hij is het. Hij is de gezalfde, de koning, door God gezonden. En daarom zalft ze Jezus met de meest dure parfum die er op dat moment was, die alleen voor koningen werd gereserveerd. Ze heeft Jezus als haar koning willen omgeven met de geur van haar liefde. En Jezus' mantel wordt helemaal doordrenkt. Dat is bijzonder. Die geur van die nardisparfum was zo sterk dat ze dagen bleef hangen. Die geur bleef hangen toen Jezus een paar dagen later bespot werd en gespuugd. Die geur bleef hangen toen hij mishandeld werd door de soldaten. Die geur was er nog steeds toen ze hem vastspijkerden op het kruis. Want rond Jezus heeft nooit een geur van de dood gehangen. De nardusgeur, de zoete geur van de parfum heeft hem al die dagen omringd. En Maria had deze parfum gekocht, zo lezen we, met het oog op de begrafenis van Jezus. Dat was in die tijd gebruikelijk. Dan werden de doeken gedrenkt in de parfum om de geur van de dood tegen te gaan. En Maria wist dat Jezus zou gaan sterven, maar ze wil niet wachten. Ze kiest het moment uit dat hij daar in Betanië is, als uiting van haar liefde. Ware liefde wacht niet, maar in het heden van de genade uit zij zich. En weet u, die zalving van Maria, die symboliseert eigenlijk het werk van Jezus zelf. Wist u dat? En ik denk dat dat de dieperliggende spits is van dit Bijbelgedeelte. Want zo was de meester ook voor haar geweest. Als een kostbare fles die gebroken moest worden. Vanwege het offer dat Jezus ging brengen, ook voor haar zonde. Opdat haar leven vervuld zou kunnen worden met de zoete geur van de liefde van God. En Maria had dat begrepen, al die momenten dat ze alle dingen vergat en alleen maar luisterde naar de stem van Jezus. De liefde waarmee Jezus zich naar de liefde waarmee Jezus naar haar omzag. En dus zij voelde als ze luisterde. Had haar hart geraakt. De geest van God had die liefde in haar hart uitgestort. En nu zij hoorde dat Jezus zich laat breken voor haar aan het kruis, breekt ook haar hart. Als ze hem daar nog één keer ziet in Betanië. En haar hart breekt en het stroomt over in de parfum die zij over haar meester uitgiet. En het wordt zichtbaar in de toewijding als ze met haar haren die voeten afdekt. Die voeten van Jezus, die leven brachten midden in de dood. Die voeten van Jezus die het heil van God zo dichtbij bracht in haar leven. Judas begrijpt het niet. Zijn hart is vol van andere dingen, vertelt Johannes. Hij is bezig met kwade plannen. Hij heeft in zijn hart al afstand genomen van Jezus. Maar weet u, wat Maria doet, kun je ook niet begrijpen. Als je daar met de ogen van de wereld naar kijkt. Je kunt de eclips van Gods liefde alleen maar zien Als je de bril van het geloof op hebt. De liefde van Maria is niet in geld uit te drukken. Maar weet u, ze ruikt nog steeds. Overal. Waar mensen niemand anders zien dan Jezus. Daar is de geur nog merkbaar. Als Maria knielt, misschien heeft ze wel gezongen. Jezus, alles geef ik u. Alles wat ik ben en wat ik heb. En wat ik ooit zal zijn, al mijn plannen en mijn hoop. Ik leg het daar voor u neer. Bijzonder voorbeeld, zegt Jezus, ja. Wat kunnen wij vanmorgen meenemen als we straks weer naar huis gaan? Het ging vanmorgen over Maria, maar wat nemen we nou mee? Ik noem 3 lessen. De eerste is dit, liefde kent geen prijs. Als de discipelen zien wat Maria daar doet, in Betanië vinden ze het maar verkwisting van geld. Ja, natuurlijk, het was prima als ze een beetje parfum over Jezus had gegoten, maar die hele fles, ja, dat is zonde. Zou de armen mee geholpen kunnen worden? Ja, zo kunnen mensen reageren. Als je Jezus wilt volgen, als je volgende week belijdenis gaat doen, misschien. Zonde van je leven om je helemaal aan Jezus te wijden. Waarom zou je nou al je kaarten zetten alleen op Hem? Je houdt je niets meer voor jezelf over. Natuurlijk wordt Jezus erbij, maar als je Hem een klein beetje geeft, dan is dat toch ook wel genoeg, of niet? Jezus komt op voor Maria. Want de Heere God zoekt mensen, net als zij, die het niet als een verkwisting beschouwen om hun leven voor Hem uit te gieten. Die het niet als verkwisting van hun carrière beschouwen. Een verkwisting van hun leven beschouwen als hun carrière opgeven om Hem beter te dienen. God beschouwt het niet als een verkwisting. Als je je zekerheden opgeeft voor de dienst in het Koninkrijk van God. God verlangt naar mensen die Hem op nummer 1 hebben staan. Of dat elke keer weer zoeken. En ik hoop dat er vanmorgen onder ons ook zijn. U, jij misschien. Die het verlangen hebben. Om de Jezus ook echt de eerste te laten zijn. En als dat het geval is, dan gaat het echt niet ten koste van de armen. Als de liefde van de Heer Jezus hoog in het vaandel staat in de gemeente, dan is dat zichtbaar in de zorg voor mensen in nood. In het omzien van elkaar. Natuurlijk. De liefde van God en de liefde tot de naaste, die horen bij elkaar. Het zijn 2 schoenen die samen 1 paar vormen. De tweede les. Liefde ontstaat door te luisteren. De liefde van Maria en het offer dat zij bracht. Dat ze al haar vermogen, al haar kaarten zette op de Heer Jezus. Dat kwam omdat ze had geluisterd. Omdat ze zo vaak aan zijn voeten was te vinden. Ze verlangde ernaar om naar hem te luisteren. De Heere God verlangt dat ook van ons, van jou, van u en van mij. God zoekt mensen vandaag die naar zijn stem luisteren. Die in het drukke bestaan keuzes maken, in agenda ruimte. Voor die ene stem. Met het woord bezig te zijn. Om dat woord ook elke dag tot je te nemen. Dat doe je toch of niet? Zeker wel, zeg je. Fijn, mooi. Want als je met dat woord van God bezig bent, dan ga je Jezus steeds meer zien. Dat is zo bijzonder. Daar zorgt de Heilige Geest voor. De Heer Jezus, de gezondene van de Vader, de gezalfde, die kwam om ons te verlossen, te bevrijden van onszelf. Die kwam om onze zonde en schuld te dragen en te verzoenen. Zo krijg je oog, net als Maria. Als je bezig bent met dat woord voor de meest mooie voeten in de hele wereld. Die voeten van Jezus, die stonden daar waar nood was. Misschien heeft hij ook wel door jouw leven heen gewandeld of door je huiskamer. Die voeten waren daar waar hij als de gezalfde moest zijn. Hij liep door onze pijn en lijden. Hij is zelfs in onze dood geweest om ons volkomen te verlossen. En weet je, dat leer je. Gewoon door te luisteren. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord dat ik ook vanmorgen u mag verkondigen. En de derde les, het laatste. Liefde wordt zichtbaar om je heen. Maria had Jezus lief gekregen. Kostbaar ze wat ze had, stort ze voor hem uit. Dat houdt ze niet voor zichzelf. Want voor Jezus is alleen het beste goed genoeg. En als ze dat doet, dan verspreidt de geur van de narden, zegt Johannes in vers 3, het hele huis. En Johannes is echt Johannes. Die schrijft de dingen niet zomaar. En er zit wel een diepere boodschap in, denk ik. Want Johannes heeft het namelijk begrepen. Als je net als Maria leeft, als je luistert naar de stem van Jezus, dan ga je vanzelf die geur ook verspreiden. Waar je ook komt. Als het je verlangen is om de Heere toegewijd te zijn, als je hem niet kunt missen en het merkbaar is, dan zal waar je komt die geur van Jezus blijven hangen. Die indruk van Christus zorgt God voor door zijn geest. Wat ruik ik? Volgens mij is het de liefde van Christus. Je bent al lang weer weg en je weet het zelf niet allemaal precies. Weet u, het is zo mooi. Lucas vertelt het in Handelingen. Als Paulus en Silas in de gevangenis zitten. En je denkt, het is over en uit met het evangelie. En ze zitten in het blok en ze kunnen nog maar één ding doen. Dan gaan ze psalmen en lofzangen zingen. En dan verspreidt in die geur van die gevangenis. De geur van de Heer Jezus. Komen mensen tot geloof. Zo mogen wij als christen ook de geur van Jezus verspreiden. God draagt daar zorg voor. Ik eindig. De preek begon met YOLO. You only live once. En dat is nog waar ook. Je leeft maar één keer. Hier op aarde. Maar God heeft je voor de eeuwigheid bestemd. Maak daarom ernst met je leven. En investeer in de dingen die blijven. Richt je als Maria op de Heer Jezus. Weet u, dan heb je het beste deel gekozen. Amen.